Hoofd, hij is de kern, hij is alles. En vandaag moeten onze richting op hem zijn. Amen.
Amen.
Niet op mij, niet op de muziekteam, het is geweldig, maar op Jezus. En dat is de allerbelangrijkste doel van ons leven, is Jezus. Jezus, Jezus, Jezus. Amen.
Amen.
Amen. Laat ons bidden. Father, I thank you for this morning, God, for your goodness, your grace, your mercy, God. You're so holy, God. You're so good. You're so magnificent, so lovely, so transcendent, God, so other. And we praise you this morning, God, that your thoughts are not our thoughts. Your ways are not our ways, Lord. You are you. God, Almighty God. Lord, help us to understand and catch your heart this morning. To know you better this morning, God. To see you, Jesus. See Jesus. See Jesus. See Jesus. I praise you. I honor you. We give you the glory, God. You are worthy. Vardich, Vardich, Vardich. Is Jesus. Amen. 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 Hey, goeiemorgen. Is onze topic van morgen. En maar ik wil beginnen met een vraag voor jullie. Ben je ooit verrast geweest? Echt verrast? For real? De hele mond open, op tafel. Wow, wat is hier gebeurd? Iemand? Iemand? Nee? Nee? Oh, één, één, oké. Wauw, ik ben, gelijk jullie, ik ben niet zo snel of makkelijk verrast. En ik heb geen idee waarom. Ja, even probeer om een cadeau voor mij te kopen of iets. En ik wist het al. Het is een beetje jammer voor haar, maar helaas. Maar, ik heb één herinnering die de grootste indruk op mij maakt. En als vader is er niets leuker dan je kinderen te verrassen. Toch, vaders? Ja? Ja, ik vind het zo leuk. En in 2021 kiezen Amy en ik om iets leuk voor ons, maar ook Brody te doen. En dat was naar Disney World in Orlando te gaan. Nou, Finn was nog te jong om van een pretpark te genieten, maar Brody had de juiste leeftijd en lengte. Het was ook leuk voor Amy en mij, omdat we nog nooit in Disney World waren geweest. Ja, mijn ouders, ja, en zo jammer. Ik was naar de universiteit. Ze hebben mijn zusjes naar Disney World. En ik vond dit zo vreselijk. Wat is dit? Ik ben je eigen zoon. Ik ben mijn universiteit. Je gaat met mijn zusjes. Ah ja, het is. Oké, andere verhaal. Maar ik was, het was geweldig. En dit keer mijn ouders besloten om ook te gaan. Eindelijk. Nou, voor mij was het niet genoeg om alleen naar de pretpark te gaan. Maar de manier waarop wij Brody vertelden, was ook super belangrijk. Je kan niet je kinderen, hey, we're going to Disney World. Oh, yeah, it's mooi, maar de verrassing, En ik had dus een plan en de dag brak aan. Het was een gewone zaterdag in Texas. Niks bijzonder aan de hand en Brody verwachtte niks. Helemaal niks. Goed. We vertelden Brody, opa en opa komen langs en wij gaan iets in de stad doen. Toen mijn vader kwam, parkeerde hij de auto om de hoek in de wijk. En ik bracht alle koffers in stilte naar de auto. Ik kwam stiltjes terug naar huis. Na een paar minuten keek ik aan de rand. Oh, kijk. Opa en opa zijn eer. Voor Brody was alles normaal. Business as usual. Maar na 1 minuut of zo stopte mijn vader die auto en zei tegen Brody, waar gaan we weer? Ergens in de stad, denk ik. Dan gaf Amy Brody een cadeau. Hij opende het en boom, een Mickey Mouse t-shirt. De verwarring en verbazing op zijn gezicht waren onbetaalbaar. Ik zei tegen hem, nee, je mag niet logisch tegen je kinderen zeggen, maar dit was een andere, dit was een exemption. Ik zei tegen hem, nee, we gaan naar, niet ergens in deze stad, maar naar het vliegveld en om naar Disney World te gaan. En zijn mond viel open. Echt, puur verrast. En het was een geweldige tijd. Ja, we waren daar en het was iets kleiner. En ja, het was... Voor deze wereld, het was heel... Ja, the most special place on earth. En ja, het was zo leuk. Maar dit soort ervaringen overkomen ons niet alleen in ons leven, maar ook in het leven van Jezus. Niet Disney World. Hij is nooit naar Disney World geweest. Maar verrassing, wonder, verbazing. Uiteindelijk was Jezus een mens, net als wij. En het Nieuwe Testament spreekt over 2 instanties waar Jezus echt verbaasd was. De eerste instantie in Marcus 6 gaat over ongeloof. En je mag dat thuis lezen. En de tweede was over het groot geloof van de centurio, die niet een Jood was. En je mag dat verhaal later in Lucas 7 lezen. Maar wat wij zien in de twee is dat geloof, groot of klein, Jezus beweegt. Het raakt hem aan. Het trekt zijn aandacht. En dat brengt ons bij onze teksten in Marcus 12 en Lucas 21. En dit is een ander moment waarop Jezus niet per se verrast was, maar geraakt en aangetrokken door een daad van vertrouwen en geloof. Een daad van vrijgevigheid. Maar voordat we de tekst lezen, en zoals ik de vorige keer al zei, moeten we de context begrijpen. Marcus 12 en Lucas 21 vinden plaats tijdens de Goede Week. Noem je dat? Ja, zelfs. Goede Week?
Leidensweek.
Leidensweek. Oh. Of Passion Week. Yeah. De Passion. Ja, misschien is het meer katholiek. Ja, oké. Okay. Ik was katholiek opgegroeid, zo. Maakt uit. Ja, maar dit en ik vinden plaats tijdens de Goede Week, de laatste week voor het kruis. En dat is de allerbelangrijkste te weten. En de Leidensweek begint volgende week voor ons met Palmzondag. Het is ook goed om te weten dat de Gospels van Matthäus, Marcus en Lucas bekend staan als de synoptische evangelieën. Dit betekent dat ze ons de details en gebeurtenissen van Jezus' leven vertellen op veel van dezelfde manieren. Johannes is degene die ons een ander perspectief geeft en andere gebeurtenissen en details aanhaalt die de andere drie niet hebben. En alle 4 geven ons een heel groot beeld en verslag van Jezus' tijd hier op aarde. Hoewel Matthäus, Marcus en Lucas ons allemaal op een vergelijkbaar manier vertellen wat er tijdens de Leidensweek gebeurde, geven alleen Marcus en Lucas ons het verslag van wat we vandaag gaan lezen. Nou, wanneer we de Bijbel openen bij Marcus 12 en Lucas 21... beginnen wij te zien wat er die dag met Jezus gebeurt. Als je leest wat op die dag, de dag gebeurt, begin jij om te beseffen wat Jezus meemaakte. En waarschijnlijk weten jullie al de hoogtepunten, van het verhaal van de Goede Week. Zijn intocht in Jeruzalem, wat tafels omdraaien, avondmaal vieren en het kruis. En de opstanding. Maar ook die dag, uit onze teksten, stond Jezus onder grote druk van de verre zeeën. Dit is goed om te weten. Jezus gezag werd betwist. Hij vertelde de gelijkenis van de wijngaard-eigenaar tegen de Farizeeën. De ondervroegen hem over het betalen van belastingen aan Caesar. En toen ging hij om met de Sadduceeën. Eén, de Sadduceeën, die niet eens in de opstanding geloofden, brachten hem een what-if-situatie over de opstanding. Argumenten om het argument. Het was een zware dag voor Jezus. Omgaan met hardvochtige Farizeeën die hem in de val wilden lokken. Dezelfde mensen voor wie hij op weg was naar het kruis om te sterven. En aan het einde van de dag bevond hij zich in de tempel. En hij zat waarschijnlijk in diepe gedachten. Laat ons beide teksten lezen en om een voorbeeld te krijgen. Markus 12, vers 41 begin. Hij ging tegenover de offerkist zitten en keek hoe de mensen er geld in wierpen. Veel rijken gooiden veel geld in de kist. Er kwam ook een arme weduwe die er 2 muntjes in gooide. De waarde was niet meer dan 1 kwadrant. Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen: ik verzeker jullie, deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid. Want die hebben gegeven van hun overvloed. Maar zij heeft van haar moeder alles gegeven wat ze had. Haar hele leven. Haar hele levensonderhoud. En dan Lucas 21, vers 1 tot met 4. Toen hij opkeek, zag hij hoe rijken hun giften in de offerkist kwamen werpen. Hij zag ook dat een arme weduwe en 2 muntjes in gooide. En hij zei: ik verzeker jullie, deze arme weduwe heeft meer gegeven dan alle anderen. Want de anderen hebben iets van hun overvloed geofferd. Maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze nodig had voor haar levensonderhoud. De dag waarschijnlijk duurt lang en was best wel vermoeiend. En hij zat tegenover de offerkist, hoofd naar beneden, nadenkend over de dag. Misschien heb je nooit de emoties van Jezus gedacht. Jezus is God en hij is tenslotte boven natuurlijk. Maar hij was ook 100% mens en hij voelde echt dingen. En terwijl hij daar zat, viel zijn aandacht op iets. Lucas zegt, toen hij opkeek. En wat zag hij? Nou ja, er liepen zoveel mensen voorbij en gooiden hun offer in de offerkist. Ze waren 13 offerkisten in de tempel voor de massa. En iedereen gaf een offer van geld. En de tekst zegt, veel rijken gooiden veel geld in de kist. En dit is de kern van de preek vandaag. Geven en vrijgevigheid. En de Bijbel en Jezus hebben het vaak over geld en geven. Geschat wordt dat 15% van de uitspraken van Jezus over geld en bezitting ging gaan. Dat is meer dan wat hij zegt over hemel en hel. Verrassend. Ik vond het ook. En de Bijbel spreekt vaak over geven. Cain en Abel, Abraham en Melchizedek, de wet en de tiende, en nog meer in de Oude Testament. In het Nieuwe Testament spreekt over de rijke jonge heerser. Verzamel schatten in de hemel. De vrouwen die Jezus stoonden. En nog wat. En de vraag voor ons als Christians in 2025 is: houden wij nog steeds de tiende? Is er een hoger standaard voor ons? Of is het geef wat je willekeurig? En dit gaat niet over ons als Nederlanders of Amerikanen, maar wat is Bijbels? Wat is Bijbels? Wat zegt de Bijbel over dit? En dat is het. Niks meer. Het is niet mijn voorkeur, het is niet mijn mening, maar wat zegt dit over geven en vrijgevigheid? Wat is het als mensen in het koninkrijk van God? Laten we eens kijken. Dus, wat trok Jezus aandacht? Hij zag hoe de rijke mensen veel geld in overgist gooiden. Maar door de massa zag hij een weduwe. Een weduwe. En heeft zijn veel geld gegeven? Nee. Maar slechts 2 kleine muntjes. En het woord was een raar woord. Het is quadrants. Geen idee wat dat, ja, hoeveel dat is.
Minste van alles.
Minste van alles, ja.
Een cent misschien.
Minder. Ja, één muntje heeft de waarde van 1/5 van 1 cent. En tegenwoordig zie je in Nederland nooit meer een muntje van 1 cent. Het bestaat niet meer. En deze 2 munten zijn samen minder dan 1 cent waard. En het was bij dit offer, deze manier van geven, dat iets in Jezus raakte. En het raakte hem zo diep aan, dat hij zijn discipelen bij zich riep en tot de discipelen zei, hey, kom, kijk. Kijk, zie wat zij heeft gedaan. Hij was verrast. Maar waarom? Omdat deze arme weduwe meer in de offerkist deed dan alle anderen. Nou, ik was goed in rekening. Maar dat telt niet. Het is een beetje mis. Hoe kan dat? Het waren slechts 2 kleine muntjes. Huh? Jezus ziet de dingen anders dan wij. Jezus ziet de dingen anders dan wij. Het was geen grap toen Jezus zei dat wij moeten ogen hebben om te zien en oren om te horen. Het gaat anders in het koninkrijk dan in de wereld. En als wij dat snappen, kunnen we de 4 lessen uit dit verhaal halen. Dus, het eerste is, wat zag Jezus zag in de hoeveelheid van de gift? Wij vinden het heel indrukwekkend als iemand een groot bedrag aan de kerk of arme mensen geeft. Wow! Als Jeff Bezos, eigenaar van Amazon, een van de rijkste mensen op aarde, morgen 10 miljoen euro aan de kerk zou geven. Hey, ik zou niet nee zeggen tegen hem. Maar wat is dat voor hem? Voor mij dat is heel veel. Dat is, ja, ik heb nooit 10 miljoen euro in mijn rekening gezien. Maar voor hem zou dat geen duik in zijn rijkdom maken. Hij zou het gewoon niet missen. Het is mooi, maar het is niet per se radicaal. Of zelfs maar goal. En misschien ligt het wel in de definitie van vrijgevigheid. Jezus zag de grote bedragen die werden gegeven. Maar ze werden gegeven uit overschot. Extra inkomen. Inkomsten. Niet per se verkeerd. Maar wat hem bewoog was een overgave. Een overgave. En de vrouw gaf 100% van wat ze had aan God. Het was kostbaar. Alles. En dat is precies wat Jezus in Marcus zei. Ik verzeker jullie, deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid. Want die hebben gegeven van hun overvloed. Hun overvloed. Maar zij gaf alles. Alles uit haar armoede. En dat maakte Jezus zijn discipelen verzamelen te zeggen, kijk. Dit is niet normaal, dit is anders. Dit is special, dit is echt special. Vrijgevigheid in het koninkrijk gaat niet om het aantal, maar om opoffering. Vergevigheid en opoffering zijn verbonden. En dat brengt ons bij de tweede les. Wat is er nodig om alles te geven? Om alles te geven. Nou, om alles te geven, dat moet een staan in geloof en trouw aan God zijn. Het neemt geloof, echt geloof in God. Zodat er vertrouwen in dat God de volgende dag zal voor haar zorgen. Het is de kern van vrijgevigheid. Paulus zegt, ik weet in wie ik mijn vertrouwen heb gesteld. Vertrouwen in God is niet abstract. Wij vertrouwen de levende God. Hij leeft nog.
Amen.
Amen. Hij leeft, hij zorgt, hij voorziet. En het is geen abstract idee van een kracht of goede vibes, good vibes. Of geloof in geloof. Het is meer dan dat. Het is in een persoon. De levende God. En Jezus heeft dit precies aan de mensen geleerd. En deze tekst is zo belangrijk. Ik heb zoveel vrede en rust in deze tekst gevonden. En dat is een ander verhaal. Misschien later bij koffie. Maar Matthäus 6, 25 begint. Daarom zeg ik jullie, dit is tijdens, vinden plaats tijdens de Sermon on the Mount, op de berg. Daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over je leven, over wat je zult eten of drinken, nog over je lichaam, over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en oogsten niet en voelen geen voorraad schudden. Het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Amen. Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één dag aan zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies. Kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie zelfs, Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid, wordt al met zoveel zorg gekleed. Met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden? Kledingslovigen. Vraag je dus niet de zorg af. Wat zullen we eten? Of wat zullen we drinken? Of waarmee zullen wij ons kleden? Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen. Want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Je bent waardevol in de ogen van de Heer. Snappen jullie dat echt? Hij voorziet je in je behoeften. Hij zorgt voor je. Hij houdt van je. Hij ziet je. Hij hoort je. Gisteren, een mooi getuigenis van Christopher en Grace. Ze waren op zoek voor een woning. En jullie weten, dat is best wel lastig in Nederland. Ja, het is impossible. Maar, wij hebben de beste makelaar ooit. God. Amen.
Amen.
En ze hebben, mag ik? Can I tell your story? Ja, oké. Ik heb het niet. Maar ze hebben op de punt van, oh, dit moet God zijn. Dit moet God. Wij kunnen dit niet doen. En gisteren, ze wonen op de Bospark in Biltover. En in Burman. Ja, je moet een echte makelaar huren om iets te vinden. Het is, ja, je kan niet een woning vinden Ja, in Nederland. Maar ze zeggen, nee, wij gaan. En ze hebben 200, 300, 400 aanmeldingen gedaan. All over Leidse Rijn, Nieuwegein, Houten, Utrecht. Overal. Niet in Groningen, dat is een beetje te ver. Maar gisteren, het was zaterdag. Wij hebben vrijdag gebeden. En Christopher, hij heeft gebeden. Lord, you push the Canaanites out of the promised land. We're not asking you to kick someone out of their house. But God, if you could let someone cancel, make a way for us, an opening for us, Lord, please do that. We need a place. Ze hebben hier gekomen om de Heer te dienen. En ik heb gebeden, Lord, give them favor. Lord, give them a Christian owner that owns a place, that is renting a place here in the neighborhood, somewhere. Lord, would you do it? En dan was het weekend. Iemand is vrij. Ze verwachten niks op het weekend te gebeuren. Maar gisterochtend, ze hebben een e-mail gekregen. Hey, je hebt een aanmelding hier 2 weken geleden gedaan. En de persoon, het was een echtpaar uit Duitsland. Ze kunnen niet hier wonen. Hey, hier is mijn telefoonnummer, alles. Bel me op. Okay. Heeft de eigenaar opgebeld. Hey, yeah, we're interested. And we're here. When can we have a showing? Vandaag. Op zaterdag. Okay. En ze gaan. Ze waren daar en het was perfect. Het is hier op de Albert Einstein slaan, weg. Ja, in de buurt. En ze hebben over de appartement, de woning gesproken. Dit en dat. Oh ja, goede prijs. Alles inclusief, gemobileerd. Alles. En de eigenaar zegt, je werkt voor de kerk. Je hebt dat in je aanmelding gemerkt. Ja. Je hebt heel veel werk hier in Nederland te doen. Mm. Oh? Ja, wij zijn Christians ook. Het is zo indrukwekkend. God hoort. Hij hoort de gebeden. Hij wist het al. En hun Airbnb, ze wilden dit de verlenging te doen. Maar het gaat tot maandag. De eigenaar zegt, je mag morgenavond of maandag hier verhuizen. Net op tijd. God leeft. Echt. Hij hoort. Hij doet alles. Hij zorgt voor jullie. Voor ons. Een radicale vrijgevigheid, zoals we die bij de vrouw zien, zegt, ik geef aan u Heer. En ik weet dat u voor mij zult zorgen. Volledig vertrouwen. Volledig geloof in degene die ons elke ademhaling geeft. En er zijn momenten in ons leven waarop we zeggen, ja, ik kan niets doen, niets geven. Maar het is soms dat wij zeggen, zonder dit geld kan ik morgen niet dit of dat doen. En misschien is het wel een gebrek aan vertrouwen en God. En ik ben niet hier om te zeggen, als je niet je hele inkomen geeft, heb je geen geloof. Nee, hoor mij juist en terecht. Dat is niet wat ik zeg. God geeft ons een inzicht en gezond verstand, zodat we een budget kunnen opstellen en goed met ons geld kunnen omgaan. Maar als we alleen uitgeven wat er extra is, dan missen we iets. Het is gewoon bestelbaar inkomen, disposable income. En vrijgevigheid die Jezus raadt, kost iets. Kost een diner in een café. Misschien geen buitenlands vakantie en alleen een staycation. Uiteindelijk wil Jezus dat jij op hem alleen gaat vertrouwen. Niet in geld, niet in je eigen manieren of gedachten, maar in hem. En vrijgevigheid werd vertrouwen in God. En leid dat naar het derde punt. Zij wist wie de 2 munten had geleverd. De 2 kleine muntjes waren door God gegeven. Hoe kwam zij bij de muntjes? Ja, geen idee. Zij was een weduwe, geen man, waarschijnlijk geen baan, Maar zij had de muntjes. En in haar vertrouwen op God wist ze dat als hij er twee heeft gegeven, hij er ook meer kan geven. Hij heeft al voorzien, waarom niet iets meer? En zo is het met ons. En de meeste mensen in onze wereld verdienen geld door een baan of iets dergelijks. Maar wie heeft de baan voorzien? Wie heeft jouw verstand gegeven? Wie heeft er waardigheden gegeven? God. God zorgt voor jou. Helemaal. Hij voorziet alles in jouw leven. Helemaal. En vaak nemen we ons inkomen en geld en zeggen, oeh, van mij. Van mij. En ik weet dit omdat het ook in mijn eigen hart gebeurt. Ik spreek naar mezelf. Ik heb mijn inkomen. Ik heb mijn geld voor dit en dat. En ik moet stoppen en mezelf afvragen, wat wil God hiermee doen? Hoe wil God dit geld gebruiken? Natuurlijk moet ik de huur betalen, energiekosten, eten voor mijn gezin. Maar er zijn dingen waar ik keuzes in kan maken. Dingen die ik kan opofferen, opgeven, zodat ik kan geven. Omdat vrijgevigheid begint met een houding van het hart. Het is geen beslissing die door omstandigheden wordt genomen. Als ik God wil zijn, maak ik keuzes voor kledingmerken, voedselmerken, thuisbezorgd of gewoon koken. De hele manier waarop ik mijn geld uitgeef, verandert. Maar deze keuzes worden bepaald door de houding van mijn hart. En als ik erken dat God mij alles in mijn leven heeft gegeven, ben ik slechts een rentmeester van wat Hij mij heeft gegeven. Ik ben een rentmeester met mijn inkomen. Mijn geld. En dit komt door het vierde punt. Zij was een echte volger van God. Wereldse mensen begrijpen dit niet. En het is voor hen onzin. Ook mensen die alleen religie willen geen relatie met God. Sommige mensen willen de regels en de wet. Willen in een exact bedrag horen. Hey, noem de prijs en ik geef het je. Check, done, klaar. En het is heel interessant dat de tekst voor dit leest in Marcus 12, vers 38. Tijdens zijn onderricht zei hij, pas op voor de schrijfgeleerden, die zo graag in dure gewaanden rondlopen. En eerbiedig begroet willen worden op het marktplein. En de eerplaats willen in de synagogen bij de feestmaaltijden. Ze verslinden de huizen van de weduwen, devour the house of widows. En zeggen voor de schijn lange gebeden op. Over hen zal strenger worden geoordeeld dan over anderen. En dat is een beeld van de mensen van de wet. Mensen die religie doen. Voor de eer, voor hun eigen status, voor de reputatie. Maar voor degenen die Jezus echt volgen en willen leren kennen, is het anders. En deze twee afbeeldigingen contrasten sterk met elkaar. De vrouw was God en de schrijfgeleerden verslinden huizen van de weduwe. En het is waarschijnlijk dit contrast dat Jezus aandacht trok. Stel je voor dat Jezus de grote massa voorbij ziet komen. Sommigen gooiden hun geld op een normale manier. Wat is normaal? Anderen met een beetje arrogantie. Ja, ik heb een grote bedrag gegeven. En deze weduwe komt naar de offerkist. En ze dacht waarschijnlijk dat ze verdwaald in de mengte. En gooide twee kleine muntjes in de kist. En ze dacht waarschijnlijk dat niemand haar zag. Maar iemand heeft haar gezien. Hij zag haar radicale vrijgevigheid, radicaal geloof, radicaal liefde voor God. Jezus, haar schepper, haar redder, haar komende koning, haar God, zag haar. En hij raakte zijn hart En God roept ons tot dit soort radicale vrijgevigheid en opoffering. En dit is een van Gods manieren van jou een discipel te maken. God wist al wat er in de harten van mensen omgaat. En vrijgevigheid bevrijdt je uit de greep van je geld en spullen. Telkens moet je de woorden van Jezus lezen in Lucas 12, 13 tot en met 21. Gaat over de man die nieuwe grote scheuren heeft gebouwd voor zijn spullen. Maar hij wordt een dwaas genoemd. Er is meer van leven dan spullen en geld. En God wil ons bevrijden van meer, more. En zegt, ik heb alles wat je nodig hebt. Ik ben genoeg. In de woestijn namen sommige mensen een dag te veel manna. De volgende dag was het bedrogen. Waarom? Het was een les in vertrouwen op de Heer. En brok het met meer. En brok met meer en dat God elke dag voorziet. En als een discipel wil God dat je alleen op hem vertrouwt. En dat betekent een hervorming van je denken en je verlangens van je hart. Ik kan niet anders dan denken aan de rijke jonge heerser in Marcus 10. Hij heeft alle geboden en wilde eeuwig leven. Hij heeft alle geboden gehouden en hij wilde eeuwig leven. Maar Jezus zag één ding in zijn leven dat zijn hartsverlangen vasthield. Spullen. En Jezus zei tegen hem en hij keek hem liefdevol aan. Dat is een belangrijk punt. Hij liefdevol aan. Verkoop alles. Verkoop alles. Geef aan de armen en volg mij. Jezus wist welke greep op zijn hart zat. En omdat Jezus ons lief heeft met agape love, wil hij de keten van hebzucht doorbreken. Door vrijgevigheid. En dat betekent een verandering van de houding van ons hart. En als de houding verandert, zien we het resultaat. In Handelingen 4, vers 32. Zien wij wat in de vroegere kerk gebeurt. Alleen die tot geloof gekomen waren, leefden eendrachtig samen. Geen van hen beschouwde zijn bezittiging als zijn persoonlijk eigendom, want ze hadden alles gemeenschappelijk. De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus en God begon ze gunstigende, alleen rijkelijk. Niemand onder hen leed gebrek. Wie een stuk grond of een huis bezat, verkocht het, bracht de opbrengst naar de apostelen en legde die aan hun voeten neer. Waarna het geld naar belofte onder de gelovigen werd verdeeld. De vrijgevigheid van de kerk en van de discipelen door de eeuwen heen is eenvoudige weg een reactie. 1 Johannes 4, vers 10 zegt, het wenselijk van de liefde is niet dat wij God hebben liefgegaan, maar dat Hij ons heeft liefgegaan en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. En zoals het met liefde gaat, zo gaat het met vrijgevigheid. Onze vrijgevigheid is een reactie op het grootste moment van vrijgevigheid ooit. Johannes 3, 16 zegt, want God had de wereld zo lief, dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. De fout is dat wij het heilige gewoon laten worden. Het heilige gewoon laten worden. En wij kennen dit vers bijna te goed. Maar we kunnen de kracht en het gewicht van dit vers niet verliezen. God de Vader, de Almachtige, heilig voor eeuwig, gaf zijn eigen, zijn enige, zijn one and only zoon, grootste godheid, kostbaar godheid. En ik denk aan mijn twee zonen, kan me niet voorstellen dat ik ze zou moeten opgeven. Maar God gaf alles. Alles. Dat is Pasen. God heeft alles gegeven. En dezelfde Jezus zat in de tempel en werd geraakt door de vrijgevigheid van één vrouw. Want hij snapte dit. Hij was onderweg naar het kruis, een paar dagen later, om het grootste offer te maken. Alles te geven. Voor jou, voor mij, voor hen die hem niet nog kennen. Daarom, als wij geven, als wij nadenken over wat er van ons gevraagd wordt, is het 10%, hoeveel is genoeg, enzovoort. Het gaat niet om hoeveelheid, maar liever vrijgevigheid en opoffering, vertrouwen, een reactie op Jezus' grote daad van opoffering en vrijgevigheid. En God gebruikt vrijgevigheid om de greep van dingen, van junk in ons hart te breken. Hij leert ons om in zijn voetsporen te treden. En hij vormt ons om meer op Jezus te lijken. Dus, vanmorgen gaan wij het avondmaal vieren. Het is één kans om na te denken over Jezus' offer en wat het de Vader en Jezus zelf kostte om naar het kruis te gaan.